vanmiddag het huwelijk. Bart die zei net van, dat is een mooi thema om over te spreken. En dat is ook zo. Ik geniet daar ook echt van altijd om over het huwelijk te spreken. En toch voel ik aan de andere kant ook wel hoe kwetsbaar het is om over het huwelijk te spreken. Omdat er sommige mensen hier zitten die getrouwd zijn en zeggen, nou, dit kunnen we toepassen. Er zijn ook mensen die niet getrouwd zijn. En hier misschien zitten, het staat op het programma, maar ja. Nou, ik hoop dat het voor jullie toch iets mag zijn van als voorbereiding. Ik kan jullie echt, mensen die nog niet getrouwd zijn, het is zo belangrijk om goed na te denken over het huwelijk. Wat is het huwelijk en hoe kan ik me daar toch, hoewel ik dan nu nog geen echtgenoot of echtgenote heb, of een vriend of vriendin heb, hoe kan ik me nou toch voorbereiden, zodat ik gezond het huwelijk instap? Jeanette en ik hebben, ja, dat klinkt misschien wat raar, we hebben heel weinig in die zin voorbereiding gehad. In de zin van dat mensen ons geholpen hebben in de voorbereiding. Dat was in onze kerk niet zo. Daar werden we niet zo op voorbereid. Er was niet iets van, de voorganger deed ons meenemen zoveel keer naar het huwelijk toe. En je kwam eens een aantal avonden samen. Dat hebben we helemaal niet gehad. En eigenlijk hebben wij in ons huwelijk pas echt geleerd wat het is om getrouwd te zijn. Dus doe je voordeel ermee nu al je voor te bereiden. Door er toch over te horen, over te luisteren en daarmee bezig te zijn. Ik kan me nog herinneren toen wij ons voorbereiden op ons huwelijk. Toen kwamen we bij de dominee. We hadden één afspraak. Toen waren we daar en toen zei hij van, vertel eens wat, wat verwacht je? Dat we samen erg gelukkig zouden worden. Dat is een stevige basis. toen zei hij van, en hoeveel kinderen zou je dan willen hebben? Een rare vraag, maar goed. Ik zei 3 en Jeanette zei 4 en toen was zijn pastorale antwoord van, daar heb je er 1 voor het ongelukje. Dat was een beetje onze voorbereiding. Daar hebben we het mee je kijkt een beetje verbaasd. Maar het is echt zo. Dat was een beetje onze voorbereiding met de dominee. We mochten nog de dienst voorbereiden met hem. En we zijn getrouwd. En in ons huwelijk zijn wij gaan leren van wat het nou echt is om man en vrouw te zijn. En kunnen we er nu van genieten. Dus doe je voordeel erbij. Zo kwam ik er een beetje op. Er zijn ook hier mensen die misschien een huwelijk al achter de rug hebben. En misschien hier zitten en al door hele diepe dalen in hun huwelijk zijn gegaan. En hebben gemerkt dat het huwelijk best ook wel heel lastig kan zijn. En is huwelijk ook iets heel kwetsbaars. Ik hoop vanmiddag iets mee te geven. Wat het huwelijk is en hoe belangrijk het huwelijk is. En dat het inderdaad Gods meesterplan is. En ik ga er zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar voordat we nu verder gaan, zou ik jullie eens het volgende willen vragen. Ga eens even in. Ik begreep dat jullie dat wel vaker doen. Dat je gewoon eventjes naar elkaar toe draait. Dus maak even een paar groepjes zo. Draai eens naar elkaar toe. En denk eens met elkaar na. Wat is nu het doel van het huwelijk? Wat is dat nu? Dus maak maar wat kleine groepjes. Ik zit nou te denken. Ik heb zelfs ook een stel getrouwd die hier zit. Ja. Erjan en Danielle. En voorbereid. Als je nou vraagt, hoe doe ik dat dan? Dan moet je hun vragen van, heeft hij het ook een beetje goed gedaan, die voorbereiding? Maar ik heb Erjan en Danielle getrouwd toen ik nog voorganger was. Dus. Goed. Wat is het doel van het huwelijk? Er zijn meerdere antwoorden zijn mogelijk. Ja, even 5-7 minuutjes aan de slag. Oké, we gaan even weer centraal. Ja, dan. Anders gaan we te veel tijd eraan besteden. Oké, goed. Ik heb een aantal doelen van het huwelijk opgeschreven. En misschien zit er een aantal tussen. Misschien ben ik nog niet eens compleet hierin. Maar ik heb er gewoon een aantal beschreven. En waarschijnlijk zullen die ook wel wat terug zijn gekomen. En vanmiddag zullen we daar ook nog wel verder op ingaan. Doel van het huwelijk. Man en vrouw die er voor elkaar zijn, voor elkaar zorgen en elkaar aanvullen. Je bent kameraden van elkaar, je bent maatjes van elkaar. Man en vrouw die zorg dragen voor de aarde. Je hebt een verantwoordelijkheid gekregen hier. Man en vrouw die één zijn in ziel en lichaam. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. Dat heeft met name met Genesis 2 vers. Nee? 24 te maken. 24. Een van de belangrijkste teksten die gaan over het huwelijk. Daar ga ik straks wat over zeggen. Man en vrouw die samen zijn om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. Als ik één ding heb geleerd in mijn huwelijk, hier had ik eigenlijk een uitroepteken achter moeten zetten. Is het dit. Waarom is het huwelijk om God de eer te brengen? Wie had dit? Wie heeft dit als doel? Ja, mooi. Dit is zo belangrijk. Het huwelijk is er om God daarin te verheerlijken. Het gaat om zijn eer. En je voor eeuwig in hem te verheugen. Man en vrouw zijn het beeld van Christus en de gemeente. Ik denk dat een van de kenmerken van een goed huwelijk is, van een gezond christelijk huwelijk is, is dat mensen gaan zien, daar gebeurt wat tussen die man en vrouw, wat we in andere stellen niet zien. Ik zou haast kunnen zeggen, een goed huwelijk is een geweldig evangelisatiemiddel ook. Dat mensen binnenkomen en toch iets hebben van, in dit gezin, in dit huwelijk is iets. Daar is Christus. En dat weerspiegelt iets tussen Christus en de gemeente. En als laatste, man en vrouw worden in het huwelijk gevormd naar het beeld van Christus. Je bent elkaars, je vult elkaar aan. Maar er is ook niemand die zo kan schuren, die jou zo ook nederig maakt, als het goed is, dan degene die aan jou gegeven is. Want degene die naast jou staat, vult jou aan, maar het is ook degene die je als het ware ook het diepste kan kwetsen. Het diepste kan kwetsen. En die twee dingen, die maken dat het iets wonderlijks is. Ze vult, nou laat ik maar even, Jeanette vult mij aan, maar Jeanette maakt soms ook dingen in mij los, waar ik van moet zeggen, hier heb ik de vrucht van de geest wel degelijk nodig om goed te reageren. En dat doe ik dan ook altijd. Dat kan je straks ook bij haar navragen. Nee hoor. Maar dus ook dat heb ik nooit, dat wist ik echt niet toen ik begon aan het huwelijk. Heb ik nooit over nagedacht. Maar het is zoiets moois als je gaat zien dat het huwelijk ook een persoonlijk vormingsproces is om meer gevormd te worden naar het beeld van Christus. Dat maakt het huwelijk zoveel rijker als je dat gaat zien en gaat ontdekken. Want dan verheerlijk je God mee. Nou, ik denk dat een beetje, dit is wat ik een beetje gevonden heb, wat ik denk van nou, dit is wel het doel van het huwelijk, een aantal punten. We gaan Gods woord met elkaar openen. Genesis 1, daar gaan we mee beginnen. Voor de zondeval heeft God dat mooie meesterplan al bedacht en in werking gesteld. Genesis 1, vers 27. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Waarom is de mens gemaakt door God? Nou, allereerst zien we dat hij hem enkelvoud heeft geschapen. Dus een mens heeft, zoals het hier staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. De mens heeft kenmerken van God in zich. Nou, wat voor kenmerken zouden dat kunnen zijn? Nou, een mens kan denken. Een mens kan besluiten nemen. Een mens heeft emotie. Een mens is creatief. Dat zijn kenmerken die God heeft en die hij in ons gelegd heeft, zodat wij hier op aarde beelddragers zijn. Anders gezegd, je bent hier, of je nu getrouwd bent of niet getrouwd bent. Dat maakt dan even helemaal niets uit, want hier gaat het nog steeds om enkelvoud. De mens is geschapen om ambassadeur van de Allerhoogste God te zijn. Vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. Daarom ben je hier. Om tot eer van hem te leven. Om hem te weerspiegelen. Dat is het doel van je leven. En dan maakt het even niet uit of je nou getrouwd bent of niet getrouwd bent. Je bent hier om hem te verheerlijken. Maar dan gaat de zin gaat door, het vers gaat door. Want daarna zie je, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, meervoud. Het plan van het huwelijk is dat twee individuen die hopelijk al geleerd hebben wat het is om ambassadeurs van de Allerhoogste God te zijn, om hem de eer te geven, die komen samen in het huwelijk, in een eenheid, om wat te doen. Om samen beelddragers te zijn. Om samen ambassadeurs te zijn. Dus je huwelijk is als het ware in een eenheid God vertegenwoordigen. Hem verheerlijken. Had ik dat nou maar vanaf het begin van mijn huwelijk geweten. Want dat was me nooit geleerd. En het is Gods genade dat wij in die zin nooit een heel moeilijk huwelijk hebben gehad, maar het is puur Gods genade geweest, want dit wist ik echt niet. Maar toen ik ging begrijpen dat het huwelijk is dat man en vrouw, verschillende individuen, bij elkaar komen om samen beelddraag te zijn, toen ik dat ging zien en ging begrijpen, denk ik, Jeanette, dat ons huwelijk als het ware toch verdiept is. Dat we meer daarvan zijn gaan zien en meer zijn gaan uitleven samen. Ik hoop als je getrouwd bent en dit nog niet zo ziet of hebt gezien, dat je dit echt mee gaat nemen. En als je nog daarvoor staat, neem dat echt diep in je hart mee, vers 27. Dat je gaat zien van dit is dus het plan van God als man en vrouw samenkomen. Ik ben nu beelddrager, ambassadeur, maar dat houdt niet op. Sterker nog, als man en vrouw, twee verschillende wezens die samen het karakter van God vormen, samenkomen, is het iets geweldigs om samen dit te gaan ontdekken. Toen ik voorganger was, dan kwamen stellen bij mij en ik had, denk ik, zo'n 4 avonden verzorgde ik met ze. Deed ik met het stel alleen, dus niet in groepjes, maar ik deed dat echt persoonlijk. En dan vroeg ik altijd van, wat verwacht je nou van het huwelijk? Of wat vind je nou leuk aan haar of hem? Dat soort vragen. En dan, ze is echt heel lief. Hij is ook wel heel sterk. Hij is heel knap en verdient ook nog wat geld. Oh, van dat soort dingen kreeg ik dan te horen. Maar ik heb in al die jaren eigenlijk nooit één keer gehoord. Ik hoorde ook trouwens wel geestelijke antwoorden hoor. Het was niet alleen maar dat oppervlakkige. Maar ik heb denk ik niet één keer gehoord. Wij komen bij elkaar. We worden een eenheid om uiteindelijk hem, God, in alles te verheerlijken. Nou, dat mocht ik dan vertellen. Omdat het zoiets belangrijks is. We gaan door. 28. En God zegende hen. En God zei tegen hen. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. En onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. En over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei. Zie, ik geef u al de zaaddragende gewas. Dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dan zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zegende hen. Ik heb hier zes puntjes uitgehaald. Uit vers 28 tot en met 30. Wat iets zegt over huwelijk. En hoe God daarin betrokken is. Allereerst, God zegende hen. Gods goedheid gaat met hen mee. God was totaal betrokken in het leven van Adam en Eva. Dat is het eerste. Het tweede. Ze waren een team. Een team wat gelijkwaardig is. Je ziet hier nog geen verschillen tussen man en vrouw. Het is een gelijkwaardig team. En dat gelijkwaardige team krijgt een opdracht van God. Zorg voor mijn aarde. Zorg voor deze wereld. En doe dat als team, een man en een vrouw. En in dat team en door dat werk heen verheerlijk je, ben je ambassadeur van mij. Drie, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Zorg voor nageslacht. Dat is het derde puntje. Je zou daar gelijk een vierde puntje aan kunnen koppelen. Je mag genieten van seksualiteit. Nou, daar heb je een hele middag over gehad, dus daar ga ik niet zo heel veel over zeggen. Maar dat is ook onderdeel van dat team zijn, van dat tot eer van God leven. Daar is seksualiteit helemaal in verweven. Ik denk dat klinkt misschien raar, en toch ga ik het wel zo zeggen. Ook seksualiteit, man-vrouw, samen in bed, is tot verheerlijking van God, is tot eer van God, want het is helemaal in Gods plan ingebed. Als je dat gaat zien met ze in seksualiteit, ook dat het tot eer van God is, God is altijd gericht op de ander. Dat betekent dat seksualiteit ook alles te maken heeft met gericht zijn op de ander. En vaak, dat heb ik echt moeten leren als man. Omdat mannen toch heel erg in seksualiteit met zichzelf bezig zijn. Maar ik moest leren dat het niet om mij gaat, maar dat het om Jeanette gaat en dat tot eer van God is. En God is daar helemaal bij betrokken. Ze krijgen vrijheid, Adam en Eva, in dit gedeelte. Hier heb je de wereld en zorg ervoor. Maar God geeft aan die vrijheid ook een bepaalde richting. God is ook in die vrijheid totaal betrokken en daardoor zijn Adam en Eva ook helemaal afhankelijk. Joh, ga voor de vissen zorgen en voor de vogels in de lucht en de dieren en alles wat op de aarde kruipt. Ik geef u zaaddragend gewas. Maar God geeft dat helemaal aan. Hij is als het ware de raadgever hier. Hij geeft aan wat ze mogen doen. Dat is in het huwelijk ook zo. Hoewel je bepaalde vrijheid hebt, is God daar helemaal in betrokken en geeft jou raad. Is als het ware, dat klinkt misschien een beetje raar, is als het ware toch in dat huwelijk de volmaakte counselor die met je meegaat. Hadden ze hier al problemen, Adam en Eva? Nee, we zitten nog voor de zondeval. En toch is God als het ware toch die raadgever, de counselor, die aangeeft, als jullie nu dit doen, dan heb je een goed huwelijk. En als laatste, onderwerpen en heersen over dat wat God gemaakt heeft. Dat is de opdracht die je van God krijgt. Dan gaan we door. Het tweede gedeelte wat ik met jullie ga lezen is Genesis 2. Genesis 2. Ik ga uit nu even van het perfecte plaatje. Ik ga aan het eind ga ik ook laten zien dat het niet allemaal zo perfect is. Dus ik ga ook de ruwe kantjes laten zien van het huwelijk. Maar we gaan nu eerst in Genesis en straks ook in Efeze gaan we laten zien wat het perfecte Bijbelse plaatje is. Genesis 2. Genesis 2. Ik begin te lezen vanaf vers 16. Vanaf vers 16. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van het hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op die dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond er geen hulp als iemand tegenover hem. Je ziet hier opnieuw dat God geheel betrokken is bij alles wat hij doet. Je zou ook hier weer kunnen zeggen, God is als het ware toch weer die raadgever, die counselor. In vers 15 bijvoorbeeld, de Heere God nam de mens en zette hem in het hof van Eden om die te bewerken. En de Heere God gebood de mens, 16. Nog voor de zondeval gebood hij wel. Was hij wel sturend aanwezig? Was hij wel die raadgever die aanwezig is? Daar moet je iedere keer in je huwelijk ook open voor staan. God is de raadgever in je huwelijk. En waar we in hoofdstuk 1 als het ware een film hebben gezien, van dag 1 tot en met dag 6... Dag 1 tot en met dag 6, als het ware als een film aan ons voorbij is gegaan, de scheppingsfilm, zien we in hoofdstuk 2 dat als het ware het plaatje even stil komt te staan. Baf. Dag 6. Ik wil er toch nog eens even iets over zeggen. Ik wil er toch nog iets over laten zien. En dan staat er in vers 18, ook zei de Heere God, het is niet goed. Dat is raar. Waarom is dat raar? Nou, hij heeft in hoofdstuk 1 5 keer gezegd, het is goed. En bij 6 heeft hij gezegd, het is zeer goed. En hier staat, het is niet goed. Heeft God een fout gemaakt? Heeft hij toch naar die aarde gekeken en gedacht van, twee van die, twee van die, twee van die, één van die. Hey, het is niet goed. Ik moet toch nog wat maken. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar hij wil wel laten zien dat het niet goed is dat de man alleen is. Maar dat willen we echt God in alles weerspiegelen. Dan zijn man en vrouw daar samen voor nodig. Als een eenheid. En als je in eenheid bent, kun je God in die zin in zijn volmaaktheid, natuurlijk is het vanuit genade en is het beperktheid, maar kun je wel God weerspiegelen, omdat je het mannelijke en het vrouwelijke deel samen hebt in die eenheid. En daarom zegt hij, het is niet goed. Er hoort nog iemand naast. De puzzel is nog niet af. Er hoort een kameraad naast te staan. Moet je voorstellen, dat is toch wel apart, hè? Adam geeft die namen, hè? Dus hoe zou hij dat nu gedaan hebben, hè? Dus een beest met zo'n slurf. Olifant. En dan, nah, te groot en te zwaar. Dat is niks voor mij. Komt er zo'n beest met een lange nek. Giraf. Nee, te lang. Er komt een muis. Muis. Ah, te klein. En uiteindelijk, aan het einde, zegt hij, ik sta nog alleen. Er is niemand die bij mij past. Niet waar ik mee kan. Wat ik van God gekregen heb. Ik ben beelddrager van God. Dat zijn de dieren toch in andere mate. Maar ook fysiek. Er is niets wat past. En dan gaat God verder. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. Dat is interessant. Hulp. Wie is nou de zwakker?
De hulp? Of degene die hulp moet krijgen? Nou dames, ik zou het bij het laatste houden als ik jullie was. De man is gewoon te zwak. En heeft een hulp nodig. Ja, dat gaat verkeerde kant af hier. Ja, nou dan ligt hij daar op die bank. Hey. De farao zelf. Hè? En die man en vrouw, die hulp, die maken die perfecte, harmonieuze samenwerking. Dat woordje hulp, ik denk echt dat in christelijk Nederland door de eeuwen heen, en misschien wel in heel de wereld, dat er echt fouten zijn gemaakt door dat woord hulp. Dat echt, ik zal daar zo meteen in Efeze ook wat over zeggen. Dat woordje hulp, dat toch iets van ongelijkheid is in ontstaan. En hier zie je nog steeds niet dat er een bepaalde rolverdeling is tussen man en vrouw. Hier spreken we nog steeds over gelijkwaardigheid. Man en vrouw die gelijkwaardig zijn om God de eer te geven. Daar praten we nu nog steeds over. Voor dat woordje hulp staat in het Hebreeuws ezer. E-Z-E-R. Dat wordt al vaker in het Oude Testament gebruikt. En een van de plaatsen waar het wordt gebruikt is Psalm 33. Moet je eens opslaan. Psalm 33. Psalm 33. Vers 20 en 21. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp, onze ezer, staat hetzelfde woordje, en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Nou, de hulp die hier genoemd wordt, de ezer, dat is God. Dus wees voorzichtig om dat woordje hulp als negatief te duiden. Want ezer wordt dus ook gebruikt voor dat God onze hulp is. En we moeten dus uitkijken dat we dus niet dat als denigerend, als minderwaardig gaan opvatten in deze tekst. Het is niet goed dat de mens alleen is. De man heeft een hulp nodig om samen tot eer van God te leven. En dan staat erna hem maken als iemand tegenover hem. Tegenover hem. Niet minder waardig. Dat woordje tegenover hem, dat kan je ook vertalen met naar zijn overeenkomst. Naar zijn overeenkomst. Gelijk aan Adam. Zoals hij. Als zijn wederhelft. Dus als uiteindelijk vanuit de rib van Adam, Eva, wordt gevormd, dan weet hij, dit is gelijk aan mij. Dit is passend bij mij. Waar hij bij die olifant en die giraf en die muis zoiets had van, hè, had hij nu direct zoiets van, nou dat roept hij dan ook uit, hè. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manim genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Ja, dit is als het ware een lofzang op de vrouw. Dit is er. En met haar samen ben ik een eenheid en kunnen we samen ambassadeurs van u zijn, van God zijn. Dus het is aan de ene kant is Eva, materiaal van Adam. Nou, als je van je eigen materiaal gemaakt bent, dan ga je niet zeggen, nou, het is niet zo heel veel. Nee, het is uit jezelf gemaakt, dus wow, dat is wat. Nou, helemaal als de vrouw is, dat is echt wat. En hij was daar ook helemaal niet bij betrokken, hè. Hij heeft niet gezegd van, nou, Heere God, als ik dan toch mag kiezen. Helemaal niet. Hij sliep.
En het was God die aan het boetseren is gegaan. Het is Gods plan geweest, de vrouw. En toen was het een perfecte, harmonieuze eenheid. Naar ziel en naar lichaam. Nou, en dan komen we nou bij dat spannende vers. 24. 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen van één vlees zijn. Volgende opdracht. Weer even in groepjes. Wat kun je hieruit leren ten aanzien van huwelijk? Ik zal je wat verder helpen. Er staan drie werkwoorden in. Nou, de meesten kennen die denk ik wel, die drie werkwoorden die erin staan. Wat betekenen ze? Dat is de ene vraag. En dan de andere kant, wat zien we nu aan valkuil, aan gevaar, waardoor die werkwoorden toch wat worden afgevlakt, waardoor we eigenlijk toch niet goed begrijpen wat het huwelijk inhoudt. Dus aan de ene kant, welke drie werkwoorden zijn er die samen het huwelijk omschrijven? En wat zien we, nou, ook wel in onze tijd ontstaan ten aanzien van die drie werkwoorden? Wat is de valkuil? Ja? Oké, aan de slag. Allereerst, als je dit gedeelte bekijkt, wordt er wel gevraagd, ja, maar gaat dit nu over het huwelijk? Ja, hier gaat het over het huwelijk. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat dit vers een aantal keren terugkomt in het Nieuwe Testament. En altijd in de context van huwelijk. De Heer Jezus gebruikt het in Matthäus 19. Paulus gebruikt het twee keer in Efeze hoofdstuk 5 en 1 Korinthe hoofdstuk 6. En altijd gaat het met als thema rondom het thema huwelijk. Dus wel degelijk is dit een blauwdruk van hoe een gezonde relatie gaat starten, hoe een huwelijk gaat starten. En dat begint met verlaten. Dat is het eerste werkwoord. Tweede, hechten. En de derde, tot één vlees zijn. Verlaten. Wat wordt daarmee bedoeld? Wordt daar nu mee bedoeld dat verlaten, dat je dus ver weg gaat verhuizen? Dat is soms heel verstandig. Maar niet altijd hoeft dat. In de tijd van Abraham en dergelijke, de aartsvaders, verhuisden ze naar een andere tent, maar bleven ze wel binnen dezelfde kampement. Maar wat wordt dan wel bedoeld met verlaten? Nou, met verlaten wordt bedoeld dat je je oude gezinseenheid gaat verlaten en dat je een nieuwe gezinseenheid gaat beginnen. Dus als je dus je vader en moeder dat gezag gaat verlaten, die gezinseenheid gaat verlaten, en je start met je echt en echtgenote een nieuwe gezagsrelatie, gezinsrelatie, dan ben je verantwoordelijk voor dat deel. Maar je bent niet meer hoofdverantwoordelijk voor dat andere deel. Daar was je al niet hoofdverantwoordelijk voor, want daar waren vader en moeder hoofdverantwoordelijk voor. Maar je wordt samen verantwoordelijk voor een nieuwe gezinseenheid. En dat wordt bedoeld met verlaten. Je verlaat, je hebt een nieuwe verantwoordelijkheid. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid om alleen maar je vader en moeder te eren, is nu dat je als man en vrouw elkaar gaat eren tot eer van God. Moet je dan niet meer vader en moeder eren? Ja, maar het staat wel op de tweede plaats. Want de eerste plaats is nu geworden dat jij je man, dat jij je vrouw gaat eren. Want je bent een nieuwe gezinseenheid geworden. Dat is verlaten. En hier gaat het best wel vaak mis. Dat is de valkuil. Ik zou ook denk eens na over valkuilen. Hier zit een valkuil in. Welke valkuil kan erin zitten? Dat je uiteindelijk te veel verbonden blijft met de gezagsverhouding van het ouderlijk gezin. Anders gezegd, dat vader of moeder, of vader en moeder, te veel invloed houden op de nieuwe gezinseenheid, man-vrouw. En natuurlijk wordt dan altijd het flauwe grapje gemaakt van, nou ja, de eerste week in het huwelijk, van ja, je zit dan de eerste gehaktbal van je vrouw, en dat je dan zegt, ja, mijn moeder deed het eigenlijk toch wel veel beter. Nou, is dat echt bij ons zo? Ze is er nu toch niet bij, maar dat is bij ons echt zo. Jeanette kan geen gehaktballen bakken. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Maar ze is er nu toch niet, dus het laat maar. Maar wij hebben wel de situatie meegemaakt, zonder daar in details over te gaan praten, maar wij hebben wel heel duidelijk de situatie meegemaakt in ons huwelijk, dat we wel duidelijk afstand moesten nemen van ouders om een nieuwe relatie samen te bouwen en ons als het ware toch te beschermen voor de invloeden van ouders. En het kan best wel zijn, in huwelijk, we maken dat best wel mee in onze pastorale situaties, dat uiteindelijk of de man of de vrouw, dat is, kan beide zijn, te veel nog onder invloed staan van thuis. En wat doorsuddert in het huwelijk. Nou, dan zul je verantwoordelijkheid moeten nemen als man of als vrouw of beide. Het is heerlijk als ouders adviseurs zijn. Dat is geweldig. Ik vind het geweldig als je naar je ouders toe kan. Pa, ma, daar zitten we samen voor een belangrijke keuze. Wat vind je daar nu van? Maar dat ze uiteindelijk zeggen, de ouders, we hebben het gedaan, we zullen nu voor jullie bidden. Maar jullie moeten samen het besluit nemen. Daar bemoeien wij ons niet mee. En dan gaan jullie 180 graden de andere kant op. Wat wij hebben geadviseerd, onze zegen heb je. Dat is mooi, dat is een mooie, gezonde verhouding is dat. Relatie. Nou, dat is het verlaten. Maar hier gaat veel mis. Dat echt wat afstand nemen van het ouderlijk huis. Het hechten. Tweede punt. Hechten. Kun je ook vertalen met aan elkaar hangen of kleven. Bij iemand blijven. Je verbindt je onvoorwaardelijk aan de ander. Daarom dat scheiden zoiets pijnlijks is. Want als twee dingen op elkaar kleven en je moet het van elkaar afhalen, dan gaat het scheuren. En scheuren geeft vaak rafels. Dat is vaak pijnlijk. Dus hechten heeft te maken met aan elkaar kleven. Je bent aan elkaar verbonden. Hoe moet je dat zien? Nou, ik kom eigenlijk uit een denominatie, uit een kerkelijke richting, waar weinig wordt gesproken over verbonden. De verbondsleer. Ik kom uit een andere richting. Maar wat ik wel heb geleerd door de jaren heen is, hoe belangrijk dat woordje verbond is bij het hechten. Want je sluit een verbond van trouw. Niet zozeer een verbond van, een beetje gevaarlijke uitspraak, van liefde. Ook. Zeker geen verbond van verliefdheid. Want die gaat over. Maar trouw en liefde zijn verdiepend. Dan kun je uiteindelijk zeggen in dat verbond, in kwade dagen en in goede dagen. In rijkdom en armoede. In ziekte en gezondheid. We hebben een verbond van trouw gesloten. We zijn aan elkaar gekleefd. En dat houden we stand. Naar welke omstandigheden, door welke omstandigheden ons huwelijk ook op en neer gaat. Verbondsluiting. Voor God is dat een ernstige zaak. Ik ga er een aantal noemen. Het verbond tussen God en Abraham. Het was een ernstige zaak. En er was ook een teken bij. Besnijdenis. Wat er tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Verbondsluiting is een ernstige zaak. God en het volk. De wet. Verbondsluiting is een ernstige zaak. Ik ben er nog één vergeten. Noach en de regenboog. Dit gaat nooit meer gebeuren. Verbondsluiting is een ernstige zaak. Het nieuwe verbond. Christus die zijn leven heeft gegeven. Als we nu zien dat het huwelijk aan elkaar kleven is, hechten is, verbondsluiten is van trouw en liefde, dan is dat voor God een ernstige zaak. En moet het voor ons mensen ook een hele ernstige zaak zijn. Dat is niet zomaar iets van, nou ja, we gaan het eens even voor een paar jaar proberen. Of, nou ja, ik twijfel wel een beetje, maar we gaan maar. Daar is het een te ernstig, daar is huwelijk te belangrijk voor. En voor in Gods ogen ook zeer belangrijk. Als daar een man en vrouw samen tegen de Heere zeggen, ik wil je trouw zijn tot de dood ons scheidt. Hechten. En als laatste, tot één vlees zijn. Tot één vlees zijn. Je vergroeit aan elkaar. Naar ziel en lichaam. Je wordt een eenheid. Hoe meer je optrekt naar elkaar, hoe meer je elkaar gaat aanvoelen. Hoe meer je elkaars gedachten gaat begrijpen en weten. Hoe meer je ook gaat begrijpen wat die ander voelt en hoe die ander zich voelt. En uiteindelijk ook dat fysieke één worden, tot één vlees zijn. Maar het is meer dan één vlees zijn. Het is niet alleen fysiek, maar het is ook wie je bent, verstrengeld steeds meer in elkaar. Als je kijkt naar Genesis 2, vers 24, dan is het een geweldige blauwdruk van hoe een huwelijk moet starten en mag starten. De valkuil bij dat één vlees zijn, ik weet niet wat jullie daar hebben met elkaar hebben besproken, maar is toch dat met name dat één vlees zijn te snel genoten wordt. Seksualiteit. En als seksualiteit in verkering of verlovingstijd al zo'n belangrijke plek gaat innemen, wat zie je dan vaak gebeuren? Dat je elkaar, met name in geloofzaken en hoe je nou echt denkt en dergelijke, dat verwatert al snel. Je bent niet meer echt in gesprek met elkaar. Want als je elkaar ziet, dan is daar ook dat fysieke verlangen al heel snel. Daarom moet je dat uitstellen. Nou, daar hebben jullie vorige week denk ik ook het een en ander al over gehoord. Maar binnen het huwelijk is het een geweldig cadeau wat God ons dan gegeven heeft. Dat is één vlees zijn. Nou, dat zijn de drie werkwoorden waar een huwelijk op gebaseerd is. En nogmaals, waarom kun je dat in Genesis voor de zondevallen lezen? Waarom zeg je dan van ja, dit is toch een blauwdruk van hoe een huwelijk moet starten? Omdat in het Nieuwe Testament dat opnieuw wordt bevestigd. Een belangrijke tekst.